Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 15 en we zingen de versen 1, 2 en 3. Psalm 15, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, wij gaan ons geloof belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En in antwoord daarop zingen wij, en in inleiding ook op de schriftlezing, zingen wij Psalm 34, de versen 6 en 7. Dus wij belijden ons geloof en wij zingen Psalm 34, de versen 6 en 7. en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, waar vandaan hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezingen voor vanmiddag vindt u in het Oude en in het Nieuw Testament. De eerste schriftlezing vindt u opnieuw in het Bijbelboek Deuteronomium, het hoofdstuk 19, de versen 15 tot en met 21. En de tweede schriftlezing in Johannes 8, de versen 30 tot en met 47. Dus we lezen Deuteronomium 19, de versen 15 tot 21. En Johannes 8, de versen 30 tot en met 47. We lezen Gods heilig wordt in Deuteronomium 19 vanaf vers 15 als volgt. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van 2 getuigen of op de verklaring van 3 getuigen staat de zaak vast. Wanneer men een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen wegens afvalligheid, dan moeten de 2 mannen die dit geschil hebben voor het aangezicht van de Heere gaan staan voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is de getuige een valse getuige? Heeft hij vals getuigd tegen zijn broeder? Dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit de midden wegdoen. Laten zij die overgebleven zijn het horen en bevreesd zijn en een dergelijke kwandaad niet meer in uw midden verrichten. Laat uw oog hem niet ontzien. Leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Gaan we verder bij Johannes 8, vers 30. Daarin is hier Jezus in gesprek met de Joden. Dus wij lezen Johannes 8 vanaf vers 30. Toen hij, dus dat is de Heer Jezus, deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht. Er zijn nooit slaven iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent. Maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen hem: wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel. En u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. Tot zover. Laten wij de Heere bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere in de hemel, trouwe God, Vader, tot wie wij in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen komen. Wij danken u dat u ons op deze zondag opnieuw samenroept, omdat u woorden voor ons heeft, omdat u woorden tot ons wilt spreken. Woorden van waarheid, woorden waarin u ons de weg wijst, die wij zullen gaan, die u wil dat wij gaan. Heere, wilt u geven dat uw woorden bij ons binnen zullen komen, dat de waarheid duidelijk zal worden. Heere, wilt u met uw geest in ons midden zijn, zodat wij in de waarheid geleid worden. Heere, dat wij ons leven gaan zien zoals u ons leven ziet. Heere, wij kunnen van allerlei gedachten hebben over ons eigen leven. Wat wij doen, wat wij goed doen, wat we misschien vinden minder goed te doen. Maar Heere, wij bidden u, wilt u zo met uw Heilige Geest in ons midden zijn. Dat we dingen gaan zien zoals u ze ziet. Heer, dat kan, aan de ene kant kan het heel confronterend zijn. Heer, want dan ontdekt u ons aan de zonden die hier in ons overgebleven zijn. Of waardoor we worden overheerst. Heer, als dat zo is, ontdekt u ons eraan en laat het ons zien. Dat een leven in de zonde geen vrij leven is. Maar dat noemt u slavernij. Heer, open onze ogen daarvoor. Maar Heer, wij zijn in uw huis omdat u woorden van waarheid tot ons spreekt. Woorden waarin u ons de weg wijst naar de vrijheid. En niet alleen de weg wijst, maar Heer, u belooft ook. Door uw woord mensen tot u te trekken. Uit de duisternis tot het licht. Uit de slavernij tot de vrijheid. En dat hebben wij nodig. Want wij kunnen onszelf niet bevrijden. Maar daar hebben we het werk van uw geest toe nodig. En u heeft uw geest uitgezonden. Om juist dat te doen. Dat wat wij niet kunnen. En dat wat wij het meest nodig hebben. Heer, wij bidden van u. Wilt u met uw geest zo ook vanmiddag in ons leven werken. Dat we oog krijgen voor enerzijds het werk van de vader van de leugen. Dat hij ontmaskerd wordt in ons leven. Maar ook oog voor het werk van u, de geest van de waarheid. Die in de vrijheid stelt. Moet u geven dat we ook die vrijheid mogen gaan ervaren. Dat we gaan leven uit die vrijheid. De vrijheid van de kinderen van u. Heer, leidt u ons en wees u ons nabij. Heer, wij danken u dat wij zo samen mogen komen. Als een van de vele gemeentes die hier in ons land zijn. Dat we mogen weten dat wij niet de enige zijn die in ons land samenkomen. Maar dat op zoveel plekken in ons land uw woord al geopend is. Één of twee keer al. En dat uw woord nog op zoveel andere plekken opengaat. Heer, wij danken u dat we dat mogen weten. Dat we weten dat ook uw koninkrijk doorgaat. Dat uw koninkrijk komt. En we kunnen ons zorgen maken over allerlei ontwikkelingen die we zien. Dichtbij, ver weg. Maar Heer, we weten ook dat het u niet uit de hand gaat. En dat uw koninkrijk komt. En wij danken u dat u ons dat laat weten in uw woord. Maar ook dat u ons daarvan af en toe ook tekenen geeft. Als we mensen om ons heen misschien wel tot bekering zien komen. Soms enkele, soms meerdere. Als we zien dat er iedere zondag weer op zoveel plekken uw huis open gaat. Heer, wij danken u dat we dat mogen weten. Dat u doorgaat met uw werk. Soms dwars door hoe wij mensen denken dat u dat zal doen. Heer, wij danken u dat wij als gemeente ook deel uit mogen maken van een kerkverband van zoveel andere kerken waar uw woord ook verkondigd wordt. Heer, wij willen ook bidden voor de kerken waarin u ons een plaats gaf. Heer, wij willen u bidden om eenheid. Eenheid binnen onze kerken. Maar ook eenheid tussen andere kerken die op dezelfde grondslag willen staan. Die getrouw willen zijn op aan u, en gehoorzaam aan uw woord. Heer, wilt u eenheid geven. Een eenheid gegrond op uw woord. Een eenheid die het werk is van uw Heilige Geest. We willen ook bidden voor het werk dat in de kerken gebeuren mag. Op zoveel verschillende manieren. We willen bidden voor het werk van onze Theologische Universiteit in Apeldoorn. Voor alle docenten die lesgeven. Voor de studenten die studeren in Apeldoorn. Heer, wilt u dat werk allemaal zegenen. En we bidden u wilt ook steeds opnieuw jonge mannen roepen. Die uw woord gaan verkondigen. Heer, wij bidden u wilt u ook daar doorgaan met uw werk. En ook op die manier uw koninkrijk uitbreiden. We willen u bidden voor ook al het missionaire werk. Dat gebeuren mag in Nederland. Door evangelisatie, missionaire projecten. Hier, ook hier in de stad. Als er naar middelen gezocht wordt om mensen te bereiken die u nog niet kennen. Die heel weinig of misschien wel helemaal niet van u gehoord hebben. Heer, wilt u dat werk ook zegenen. Dichtbij en ver weg. We willen bidden voor het werk van zending over onze landsgrenzen heen. Als mensen uitgezonden worden, ook naar het buitenland. Naar zoveel verschillende plekken. We willen bidden ook om een zegen over het werk dat gebeuren mag via Bijbelvertaalwerk. Om ook op die manier de waarheid van uw evangelie te verspreiden. Wilt u dat zegenen? We willen ook bidden voor onze overheid. Hen die over ons regeren. Wilt u wijsheid geven? En wilt u geven dat er ook in ons land ruimte zal zijn en ruimte zal blijven. Om u te dienen zoals u dat vraagt van ons in uw wet. Heer, dat we ook op die manier zullen leven in de vrijheid. In de vrijheid van uw kinderen. Wilt u geven dat er ruimte voor zal zijn. En wilt u wijsheid geven op hen, aan hen die ook politieke verantwoordelijkheid dragen. We willen bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, die zoveel vrijheden niet hebben die wij wel hebben. Die in het geheim soms moeten samenkomen, die vervolgd worden. Vandaag willen we in het bijzonder bidden voor onze broeders en zusters in China. Als daar een overheid is die de controle wil houden over alle religies. Heren, we bidden u, wilt u daar blijven werken met uw Heilige Geest. En wij danken u dat we mogen horen dat we ook daar uw kerk groeit. Heren, dat wat er ook gebeurt, dat het u daar ook daar niet uit de hand loopt. Maar dat het evangelie zoveel mensharten daar ook bereikt. Heren, wij bidden u, wilt u geven dat er een einde mag komen aan de tegenstand. En dat uw woord mag overwinnen. Heren, zegen hen die ook daar samenkomen. Wilt u volharding geven. Kracht en alles wat er nodig is. We willen ook bidden voor onze broeders en zusters in Azerbeidzjan. Als daar ook de situatie zorgwekkend is. Als daar ook geloofsgroepen in de gaten gehouden worden door de overheid. Als vrijheden met de voeten worden getreden. Heren, wilt u uw Christ ook uw kinderen daar beschermen. En geven dat ook uw woord daar door mag gaan. Heren, wij willen ook bidden voor het werk dat hierin dichterbij mag gebeuren. Ook in uw gemeente, ook in de komende week. De catechisaties, het pastoraat en al het andere werk dat gebeuren mag, gebeuren moet, ook door commissies. Heren, wilt u het zegenen en geven dat ook op die manier uw koninkrijk mag worden uitgebreid, dat het mag bijdragen aan de komst van uw koninkrijk. We willen bidden, wilt u ook ons erbij zijn in deze dienst. Als wij nu uw woorden gaan horen, Heren, wilt u geven dat het uw woorden zullen zijn en dat uw gemeente uw stem zal horen. En dat het uw stem zal zijn die klinkt. Dat bidden we voor hem die hier uw woord mag doorgeven. Wilt u geven dat hij niet zijn eigen woorden, maar uw woorden zal spreken. Woorden die uw gemeente nodig heeft. Troost als er troost nodig is, vermaning als dat nodig is. Heer, u weet wat een ieder nodig heeft. Zegen ook de organist, de koster, de oppas. Ik wil ook bidden voor hen die met ons meeluisteren. Dat we hen ook een goede dienst geven. En Heer, zegent u ons in ons bidden, ons zingen en het geven van onze gaven. Dit alles vragen wij van u. Niet omdat wij het hebben verdiend, maar enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de zending en de derde voor de wijkgemeente ICF. Vervolgens, daarna zullen wij zingen uit Weerklank. We zingen voor de preek de versen uit Psalm 12, uit Weerklank de versen 1, 2 en 3. Voor de preek de versen 1, 2 en 3 uit Psalm 12, uit Weerklank. En na de preek de versen 4 en 5, opnieuw uit Weerklank. Dus wij geven onze gaven. We zingen voor de preek Psalm 12, de versen 1, 2 en 3 en de versen 4 en 5 na de preek. Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 112. Dus zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus. En er wordt gevraagd in vraag 112, wat wil het negende gebod? Het antwoord luidt, dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg. Niemand woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben. Niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen. Maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd, als ik niet de zware toorn van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Eerlijk spreek en getuig en ook de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en die bevorder. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, je hebt wel eens van die kinderen dat als je ze ziet, dat je gelijk weet wie de vader ervan is. Dat als je ziet, ze lijken sprekend op hun vader. Of je ziet ze lopen en die overeenkomst die is treffend. Nou, dan kan het zo een keer zijn dat je laat ontvallen. Nou, dat kun je wel zien. Dat is er eentje van die. Dat zie je niet altijd. Die overeenkomst is niet altijd zo treffend. En soms is die overeenkomst ook niet meteen zichtbaar. Maar als je dan bijvoorbeeld iemand meemaakt. En je ziet hoe die iemand anders zich gedraagt. En je weet, je kent zijn vader of zijn moeder. Of zijn moeder, dat je denkt, aan hoe die doet. Nou, daar kun je wel aan zien. Dat is er eentje van die. En soms is dat positief. Dat iemand een positieve karaktertrek, iets positiefs van zijn vader ook op zijn kinderen over is gegaan. Het kan ook zijn dat je een bepaalde karaktertrek van je vader hebt overgenomen waar je minder blij mee bent. En dat het zichtbaar is. Maar als ouders draag je het een en ander over aan je kinderen. En het kan zomaar gebeuren dat anderen iets van de ouders in de kinderen terugzien. Gemeente, we luisterden net Johannes 8. En daar ging het ook over zonen in wie iets van hun vader is terug te zien. De Heer Jezus is in gesprek met de Joden. De Heer Jezus heeft ook een vader. En hij lijkt op zijn vader. Hij spreekt de dingen die zijn vader hem verteld heeft. Sterker nog, in Jezus, als je Jezus kent, dan ken je ook zijn vader. Maar we zien ook andere vaders en zonen. De Heer Jezus is in gesprek met de Joden. De Joden die er op zich op beroemden dat ze ook een vader hadden. Abraham. Maar dan zegt Jezus tegen hen, als het zo is dat Abraham jullie vader is, dan moet je je ook gedragen als kinderen van Abraham. Maar, zegt hij, ik praat met jullie, ik hoor jullie woorden, ik zie wat jullie doen. En daarin lijk je niet op je vader Abraham, maar laat je zien dat je een andere vader hebt. En wat Jezus dan zegt is vrij heftig. Vers 44. Schokkend. Zeker in de oren van Joden die zich erop beroemden kinderen van Abraham te zijn. Jezus zegt tegen hen, jullie zijn geen kinderen van Abraham. U bent uit uw vader de duivel. En u wilt de begeerte van de duivel doen. Die duivel in wie er geen waarheid is. Maar wanneer hij leugen spreekt zoals hij is, een leugenaar, een vader van de leugen. Twee groepen mensen. Jezus en zijn volgelingen, die de waarheid is, en zijn volgelingen, en de vader van de leugen. Twee families met heel verschillende karaktertrekken. En zo willen we er vanmiddag ook eens naar gaan kijken. Het thema voor de preek van vanmiddag is de vraag, wie dien je met je woorden? Wie dien je met je woorden? En we zien twee mogelijke antwoorden, waar we ook in de preek bij stil gaan staan. In de eerste plaats de vader van de leugen of de geest van de waarheid. Gemeente, ik zou me kunnen voorstellen dat u dit een stevige inzet vindt voor een preek over het negende gebod. Stellen we de zaken zo niet onnodig op scherp? De opstellers van de catechismus vinden van niet. Zij omschrijven alle vormen van leugen en bedrog als werken van de duivel. En je moet zeggen, daar hebben ze de schrift in mee, in wat we net lazen. De catechismus voegt er bovendien nog iets aan toe. Als ik niet de zware toorn van de God op mij laden wil. Dus door overtreding van het negende gebod spreken ze over het op je laden van de zware toorn van God. Dat is een stevige inzet. En waar gaat het dan over? Het gaat over een vals getuigenis spreken tegen de naaste. Een gebod waarmee de Heere de goede naam van ons beschermt. En een goede naam is voor ons belangrijk. Niemand van ons wil toch slecht bekend staan? Met dit gebod wil de Heere ons beschermen. Want vaak is het zo dat als je je goede naam verliest, dat het niet alleen maar een verlies is van een goed imago, maar dat je dan vaak meer verliest. Misschien een klein voorbeeldje. Je zult maar met een groep klasgenoten aan het voetballen zijn op een straat. En je bent met voetballen en opeens schiet iemand uit het groepje, uit je klasgenoten, een bal door de ruit. De bewoner die is thuis, hij ziet dat jullie aan het voetballen zijn en die weet dus dat die bal bij jullie vandaan komt. Nou, hij komt naar jullie toe en nou, voor je het weet is hij bij je en hij vraagt, wie schoot die bal? En dat blijft even stil. Tot je stomme verbazing degene die die bal schoot hoort zeggen, naar jou ziet wijzen en het zeggen, hij heeft het gedaan. Je krijgt het warm, je krijgt een kleur en je wilt roepen dat het niet waar is. Maar dat heeft geen zin, want je ziet dat al die anderen erin meegaan. Instemmen met die ander. Nou, je kunt bedenken wat de gevolgen zijn. Je moet het glas opruimen, je naam en je adres worden opgeschreven, want er moet een nieuwe ruit worden betaald. En daar zullen je ouders niet blij mee zijn. Allemaal het gevolg van die paar woorden van die ander. Hij heeft het gedaan. Een vals getuigenis. En er zijn de gevolgen van die leugen nog groter dan die paar dingen die ik nu net genoemd heb. Het is namelijk niet alleen dat je onterecht straf krijgt en dat je boos bent op die ander. En ook op die anderen die mee hebben gelogen. Je bent ook teleurgesteld. Teleurgesteld, omdat anderen je niet geloven. En misschien heb je daarna ook wel veel minder zin om met die jongens nog een keer te gaan voetballen. Dan moet het eerst worden goedgemaakt. Een vals getuigenis kan groot gevolgen hebben. We lazen net uit Deuteronomium 19 en misschien is het goed als u dat ook even bijpakt. Deuteronomium 19, dat is onze eerste schriftlezing. We zien in Deuteronomium 19 dat vals getuigenis spreken allereerst een gebod is dat betrekking heeft op wat er gebeurt in de rechtbank. En in de tijd van Israël kon een vals getuigenis je letterlijk de kop kosten. Je moet je voorstellen dat alle mogelijkheden van forensisch onderzoek, DNA en zo, in die tijd natuurlijk nog niet bestonden. De rechter, die iemand schuldig of onschuldig moest verklaren, moest dat doen op basis van getuigenverklaringen. Ook bij zaken waarin de doodstraf kon worden opgelegd. En je had als rechter geen keus. Je moest wel afgaan op die getuigenverklaringen. Want deed je dat niet, dan kon er geen recht gesproken worden. En daarom zie je in vers 15dat er in ieder geval één waarborg is ingebracht. Dat er voor een zaak altijd minimaal twee getuigen nodig zijn. Twee of drie. En we zien, en dat vinden we in Deuteronomium 16, dat in het geval van de doodstraf, dat er nog een extra zekering werd ingebouwd. Namelijk bijvoorbeeld als er een executie werd uitgevoerd, Dan moesten de getuigen de handen op het hoofd van de veroordeelde leggen. En dan pas kon er tot terechtstelling worden overgegaan. Om nog even voor dat laatste moment de getuigen er nog mee te confronteren wat de gevolgen zijn van hun getuigenis. Dat getuigenis dat voor de rechtbank dat moet betrouwbaar zijn. En daarom kan het niet zo zijn dat er valse getuigen optreden. Daar gaat het over in vers 16. Over een misdadige getuige. Die opstaat om iemand aan te klagen. Wegens afvalligheid. Nou goed, de afvalligheid die eigenlijk is die uitdrukking van waar iemand aangeklaagd kan worden. Daar kan van alles onder vallen. Maar in ieder geval, dat is ernstig. En het is een misdadige getuige. Het is iemand die eigenlijk naar de rechtbank gaat en die iemand beschuldigt. Dus het is iemand, die getuige in vers 16, is een getuige en aanklager tegelijk. Een misdadige getuige, omdat hij een vals getuigenis aflegt. Een misdaad is dat. Als er dan zo'n getuige optreedt, een aanklager, dan moet die beschuldiging moet worden onderzocht. En als uit dat onderzoek blijkt dat die aanklager een vals getuigenis heeft afgelegd, dan moet diegene die dat getuigenis heeft afgelegd de straf krijgen waarvan hij had gehoopt dat die ander hem zou krijgen. En dat gaat vrij ver. Vers 21. Laat uw ogen niet ontzien. Een leven voor een leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Onbetrouwbaarheid van getuigen, dat ondermijnt eigenlijk het hele rechtssysteem. En daarom wordt het streng bestraft. En dat geldt dus voor, dat geldt voor een grote misdaad als moord. Maar ook bij kleinere vergrijpen. Waarin iemand ten onrechte beschuldigd wordt. De straf waarvan de valse getuigde die de andere aanklaagde hoopte dat diegene die beschuldigd wordt, dat die straf zou krijgen, die moet hij zelf ondergaan. God neemt de woorden van getuigen serieus. Met woorden kun je iemands naam beschadigen. En dat kan dus grote gevolgen hebben. Dat geldt in de rechtbank, maar ook daarbuiten. En we hoeven niet ver te zoeken. Want het gaat over in antwoord 112 over dingen die gebeuren in gesprekken. Misschien hier op het kerkplein. In de komende week. In pauzes. Bij die koffietafel. Op verjaardagen. Of in WhatsApp gesprekken. Het gaat in antwoord 112 over dingen die jij en ik zouden kunnen doen in onze gesprekken met anderen. Antwoord 112 noemt als eerste voorbeeld het verdraaien van iemands woorden. Je verwijst bijvoorbeeld naar woorden van iemand anders en je geeft er een kleine draai aan, waardoor het net iets anders klinkt. Dat kun je doen en als je dat, in ieder geval krijg je de lachers op je hand, dan wordt de persoon over wie het gaat belachelijk gemaakt. Of bijvoorbeeld in een conflict, je wilt je gelijk halen. En je doet alsof je woorden van die ander aanhaalt, woorden die ander gezegd zou hebben. Maar door de manier waarop je ze aanhaalt, klinken ze net iets anders. Zo zinnetje als gisteren zei je, en nu? Terwijl die ander nooit gezegd heeft wat je in de mond legt. En het is een heel verneindig middel, omdat het zo dicht tegen de waarheid aanzit, dat je het nauwelijks als leugen herkent. En toch een leugen, dat die ander heeft nooit gezegd wat jij hem in de mond legt. Catechisme gaat verder. Geen kwaadspreker of lasteraar zijn. Dat je tijdens een verjaardag of een visite de tijd vult door te spreken over de negatieve kanten van iemand die niet bij het gesprek aanwezig is. De ander die zich niet kan verdedigen, maar wel beschadigd wordt. Moet je nou eens horen wat die en die gedaan heeft. En degene die meeluisteren, die vormen zich een beeld van die persoon over, op basis van wat er wordt verteld. Nou, waar gebeurt dat? Je kunt denken aan die groepsapp waar bijvoorbeeld die collega, die klasgenoot, besproken wordt, waarvan je vindt dat hij nu eens normaal moet doen. Die leraar die geen orde kan houden. En misschien zijn al die dingen die je zegt op zichzelf genomen waar. En toch wordt de persoon waar het over gaat onrecht aangedaan. Want hoe kun je iemand recht doen door het alleen te spreken over de dingen die jij verkeerd doet. En kun je iemand recht doen? Kun je de negatieve kanten van iemand bespreken, terwijl die ander geen eens de kans krijgt zich te verdedigen? En daarbij moet je bedenken dat al het negatieve over iemand wordt gezegd vaak veel langer blijft hangen dan het positieve. Je kunt dat voor jezelf nagaan. Als zou je over iemand 3 positieve dingen horen en 1 negatieve, dan kan ik je bijna op een briefje geven dat het ene negatieve blijft hangen. Dan heb ik het over kwaad spreken. En dat kan plaatsvinden op basis van dingen die feitelijk genomen waar zijn. Dat kan gebeuren niet eens altijd met de bedoeling om die ander te beschadigen. Maar ook dan is het een overtreding van het 9e gebod. Gemeente, het is een hardnekkige zonde waar we zo aan gewend aan kunnen zijn dat we niet eens doorhebben dat we er hele dagen mee vullen. Doordat je er anderen mee vermaakt of dat je ermee laat vermaken. Als je meelacht, meeluistert, terwijl de laatste roddels worden doorverteld, dan maak je je medeschuldig. Dan steun je het gesprek en houd je het in stand. Een hardnekkige zonde die zo wijd verbreid is dat ons geweten vaak niet eens meer spreekt als het gebeurd is, wat er gebeurt. Gemeente, een zonde die vaak zo wijd verbreid is dat we misschien elkaar er wel nauwelijks op aanspreken. En dan ben ik het over kwaad spreken. En je kunt nog een stap verder gaan. Laster. Bij kwaad spreken gaat het over dingen die waar zijn. Bij laster gaat het om dingen die niet meer waar zijn. Laster heeft ook het doel om die ander te beschadigen. Als ik het zo uitleg, dan denkt u, nou, dat onderscheid is vrij helder. Maar in de praktijk is die grens vaak maar heel dun. Is die verleiding niet groter als je een verhaal over een ander vertelt? Om het verhaal net even iets aan te dikken. Een detail toe te voegen dat het verhaal net iets smeuiger maakt. En als je het verhaal verteld hebt, om het dan nog eens te vertellen. En nog eens. En als het gaat om het motief, zit er vaak niet veel meer kwaadaardigs in ons dan we voor onszelf durven toegeven. We denken wel de ander niet te willen beschadigen. Maar ondertussen, wat zeggen we over, wat zijn onze motieven als we over iemand zeggen dat hij niet te vertrouwen is? Kwaadspreken en lasten komt vaak samen voort met lichtvaardig oordelen en later veroordelen. Iemand vertelt je iets over een ander die je soms nauwelijks kent. En voor je het weet, spreek je je oordeel uit. Of die ander die vraagt je om te beoordelen. Toch belachelijk dat. Er komt er wat. En voor je het weet, ga je mee in dat lichtvaardige oordeel van die ander. Terwijl je maar 1 kant van het verhaal gehoord hebt. Voor dit lichtvaardige oordelen waarschuwt de Heer Jezus als hij zegt: oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u anderen oordeelt, zult u geoordeeld worden. En kun je de waarheid van deze woorden die Jezus zegt niet om je heen al zien gebeuren? Dat als je altijd je oordeel klaar hebt over anderen, dat je er eigenlijk wel op kan rekenen dat als je er zelf over de schreef gaat, dat anderen ook hun oordeel klaar hebben over jou. En dan heb ik nog niets gezegd over hoe God oordeelt. Gemeente, we zouden de lijst van manieren waarop we ons schuldig maken aan het 9e gebod kunnen uitbreiden. En doet u dat ook maar voor uzelf. We hebben nu stilgestaan bij de overtredingen die de catechismus noemt. Een vals getuigenis voor de rechtbank. Iemand woorden verdraaien, kwaad spreken, laster, lichtvaardig oordelen. Maar die lijst kan wel worden uitgebreid. Op hoeveel manieren kunnen we anderen bedriegen? Door beloftes te breken, onwaarheden te vertellen, creatief met de waarheid omgaan. Antwoord 112 leert ons alle soorten leugens en bedrog als werken van de duivel te vermijden, omdat we er de zware toorn van God mee op ons laden. Waarom? Nou, ze horen bij het rijk van de vader van de leugen, de duivel. En gemeente, is het dan ook in dit licht ook niet verbazingwekkend dat deze zonde zo'n aantrekkingskracht op ons heeft? Als God deze zonde zo serieus neemt, hoe kan het dan dat we ons zo gemakkelijk schuldig gaan maken? Of dat we zomaar de neiging voelen om ook deze zonde te bagatelliseren. Dat als iemand u of jou of mij erop aan te spreken, je eigenlijk zou vinden, misschien zelfs zeggen, dat die ander wel erg moeilijk doet. Ah, het is toch gezellig. Of je vindt van jezelf dat je het eigenlijk helemaal niet kwaad bedoelt. Je praat wel over die ander. Het is niet positief wat je allemaal vertelt. Maar ach, iedereen doet het toch. Gemeente, hoe moeilijk is het om eerlijk te zijn tegenover elkaar. Eerlijk te zijn tegenover God. Eerlijk te zijn tegenover, eerlijk onder ogen te zien dat we schuldig staan. Dat in de wijze waarop wij onze woorden gebruiken, veel te herkennen is van het rijk van de leugen. Gemeente, je kunt ervan schrikken als je ziet hoe verwoestend de leugen werkt. Als je ziet hoeveel schade de leugen toebrengt in sociale verhoudingen. Hoe verwoestend de gevolgen zijn van roddel en kwaadspreken. Dat geldt natuurlijk al voor de persoon over wie geroddeld wordt. Dat anderen al moeilijk meer onbevangen die persoon tegemoet kunnen treden. Omdat ze de kort daarvoor een gesprek gehoord hebben waarin alle negatieve kanten van die persoon besproken zijn. Wat zou het effect zijn van kwaadspreken op hen die het zelf doen? Kun je iemand lief hebben als je tegelijkertijd de naam van die ander aan beschadigen bent? Een gemeente, wat dragen wij als ouders over op onze kinderen in de manier waarop wij over anderen praten? We kunnen het hebben over het effect van liegen. Dat als je over iets gelogen hebt, dat er vaak een volgende leugen is om te voorkomen dat je ontmaskerd wordt. Hoe moeilijk is het om eerlijk te zijn? Je kan een voorbeeld noemen van Daniel en Uria. Die Uria liet vermoorden om te voorkomen dat zijn overspel naar het licht kwam. Gemeente, misschien heb jij ook wel dingen gedaan om te voorkomen dat de mensen bepaalde dingen over je te weten zouden komen. Hoeveel zonde hebt u, heb jij, heb ik op die manier gedaan? En gemeente, wat een macht krijgt de vader van de leugen door de leugens die wij op allerlei manieren aan elkaar vertellen. Gemeente, je kunt schrikken van de invloed van de vader van de leugen in je eigen leven. Dan is het moeilijk om eerlijk te zijn naar God en naar jezelf. Om eerlijk onder ogen te zien hoe je gezondigd hebt. En om het eens een keer niet te bagatelliseren. Om niet alleen te belijden dat je een grote zondaar bent. Zonder concreet te kunnen maken over welke zonde het in je leven gaat. Maar om concrete zonden voor de Heer te belijden. Dat doet pijn. Dan word je een goddeloze die gerechtvaardigd moet worden. En hoe moeilijk kan het soms ook zijn dat als je wel eerlijk bent en je wel je zonde beleden hebt, om te geloven dat God goddeloze rechtvaardigt. Vooral als je daarbij merkt hoeveel macht de zonde in je leven nog heeft. Misschien word je wel eens moedeloos. Dat je denkt, wordt dit nu nooit anders? We gaan naar de tweede. Het dienen van de geest van de waarheid. In Johannes 8 wijst hier Jezus ons de weg naar hoe het anders kan worden. Hij zegt in Johannes 8 vers 12, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Gemeente, we moeten bij hem zijn. Jezus wijst ons de weg naar hemzelf. Hoe dan? Nou, dan komen we bij vers 31. Waarin Jezus zegt tegen mensen die in hem geloven. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Jezus wijst ons dus naar zijn eigen woorden. Zijn woorden die vragen ons geloof. Onze erkenning. En niet een eenmalige erkenning, maar een blijvende erkenning. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En als je discipel bent, ben je een leerling. En als je leerling wordt, wat gebeurt er dan? Nou, vers 32. U zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Door leerling te worden van de Heer Jezus, kan je de waarheid leren kennen. En word je bevrijd door de waarheid. Zo kan het anders worden in ons leven. Door het werk van de Heer Jezus zelf. Want in zijn woorden opent zich een nieuwe werkelijkheid. De werkelijkheid van zijn koninkrijk. Waarin niet de leugen, maar waar de waarheid regeert. En die werkelijkheid heeft hij geopend. Door te lijden, te sterven en op te staan. Want door het lijden van de Heer Jezus verloor de duivel, de vader van de leugen, zijn recht op ons mensen. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan heeft de duivel geen recht meer op je. Dan ben je al burger in het koninkrijk der hemelen. Dan is de Heilige Geest je ook bezig om je te trekken naar dat nieuwe koninkrijk. Dan is de Heilige Geest bezig om de macht van de leugen in je leven te breken. Dan werkt Hij in je dat verlangen om te leven in de waarheid. Zondag 33 spreekt over een ernstig, liefdevol verlangen om naar de wil van God in alle goede werken te verrichten. En het verlangen kun je vanuit zondag 43 invullen als een verlangen naar het niets anders willen om in rechtszaken alle andere handelingen de waarheid lief te hebben. Een ernstig verlangen om te spreken, om eerlijk te spreken en te getuigen. Een ernstig, liefdevol verlangen om de eer en de goede naam van mijn naaste te verdedigen naar mijn vermogen en die goede naam te bevorderen. Ook zondag 43 wijst ons de weg naar de enige troost in leven en sterven. Die troost dat ik niet meer van mezelf, maar het eigendom van Christus ben. De catechismus liet in de voorafgaande zondagen zien hoe ik deel krijg in die troost. Namelijk door te geloven in de Heer Jezus Christus, die door de belofte van het evangelie aan ons is geopenbaard. Want als ik in hem geloof, ben ik voor God rechtbank vrijgesproken. Dan ziet God mij als een rechtvaardige. Als iemand die de waarheid gesproken heeft en altijd de goede naam van mijn naaste op het oog heeft gehad. Dan kan het zijn dat mijn geweten mij aanklaagt en mij op al die momenten wijst dat ik gelogen heb. Mijn naaste bedrogen, de goede naam van de naaste beschadigd heb. En dat ik nog steeds geneigd ben om dat iedere dag te doen. En dan moet ik mijn geweten gelijk geven. Maar dan mag ik luisteren naar het evangelie. Dat God vertelt dat Hij, God mij, zonder dat ik dat verdient, de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Christus toerekent. En dan mag ik blij zijn over wat Christus voor mij heeft gedaan. En dan kan ik me ook intens verheugen over wat Gods Geest in mij doet. En vanuit die vreugde kan het anders worden in mijn leven. Dan maakt Gods Geest het mijn verlangen om te doen wat God wil in het 9e gebod. En laten we dan geen tegenstelling maken tussen wat God door zijn Geest in mij doet en wat ik zelf doe. Want het werken van Gods Geest betekent niet dat ik af kan wachten wat er met me gaat gebeuren. Maar het vraagt van mij dat ik me mee laat nemen, dat ik me volledig inzet. Niet omdat ik zelf ineens in staat zou zijn om aan Gods geboden te houden. Maar omdat ik geloof dat Gods Geest in mij aan het werk is. De catechismus maakt heel concreet wat het 9e gebod van ons vraagt. We hebben al gezien wat we moeten laten. Maar waar zet de Heilige Geest ons toe aan? Het eerste wat de catechismus noemt is het liefhebben van de waarheid. Dat betekent de waarheid spreken. Eerlijk zijn in wat je zegt over jezelf en over de ander. Je beloften nakomen. Je afspraken nakomen. Maar ook inzet voor de waarheid. Naar mijn vermogen. Het doel van de 9e gebod is uiteindelijk de bescherming van de goede naam van mijn naaste. Dat ik me daarvoor inzet door niet mee te gaan in de onrechtvaardige oordelen die er door anderen worden geveld. Maar ook opkomen voor de goede naam van de naaste. Het verhaal gaat over Socrates. En misschien kent u het verhaal al. Maar het verhaal gaat over hem dat iemand hem eens iets wilde vertellen over een ander. Maar voor ik dat verhaal moet vertellen, vroeg Socrates, heb ik eerst een paar vragen aan jou. Als eerste, weet je zeker dat het waar is wat jij mij over die ander wil vertellen? Die ander, die twijfelde. Ja, de mensen zeiden het. Nou, zegt Socrates, dan heb ik een andere vraag. Is het goed? Is het iets goeds over die ander wat je me wilt vertellen? De ander twijfelde opnieuw. Dat was het eigenlijk helemaal niet. Nou, dan zegt Socrates, dan heb ik een derde vraag. Is het noodzakelijk, is het nodig dat je me dit vertelt? Nou, toen was Socrates resoluut. Als het verhaal niet waar, niet goed en ook niet nodig is om te vertellen, dan wil ik het niet horen. Misschien is het ook eens goed om die vraag eens te stellen bij de verhalen die wij aan elkaar doorvertellen. Want het negende gebod vraagt ons de goede naam van de naaste te verdedigen en te bevorderen. Dat het ons verlangen is dat het goede over de ander wordt verteld. Je zou er de komende week eens concreet weer kunnen oefenen. Door je voor te nemen minimaal 1 oprecht compliment aan een ander te geven. Het negende gebod wil ons aanzetten tot liefde voor de waarheid. We leven in een wereld waar het soms lijkt alsof de leugen regeert. Maar het woord van God vertelt ons dat de waarheid al overwonnen heeft. En er komt een moment dat de waarheid voor iedereen zichtbaar zal zijn. Als de Heer Jezus terugkomt. Als de boeken zullen worden geopend. En de waarheid aan het licht zal komen. En tot die tijd mogen we leven uit het geloof dat moment zal aanbreken. Worden we opgeroepen om te waken en te bidden. Om staande te blijven in de strijd ook tegen deze zonde. Tot die tijd blijft ook de strijd tegen deze zonde. Een strijd met vallen en opstaan. Zondag 44 spreekt over de Allerheiligste die een klein beginsel hebben van de nieuwe gehoorzaamheid. Een strijd met vallen en opstaan. Maar als je dat merkt, moet je niet ontmoedigd raken. En ook niet in de zonde blijven liggen. Want de overwinning op de zonde, die staat al vast. En door het geloof mag je delen in die overwinning. Niet door je eigen succes in de strijd tegen de zonde. Maar door je vast te klemmen aan hem die overwonnen heeft. We zagen aan het begin van de preek 2 families. Met heel verschillende karaktertrekken. Gemeente, van welke familie vertoont u de karaktertrekken? De ene familie die zich laat verleiden door de vader van de leugen. Of die andere familie, waarin u gehoorzaam geworden bent aan de waarheid. Gemeente, soms lijkt het alsof die tweede familie lijkt soms verbijsterend veel op de eerste familie. Soms zelfs zoveel dat je van de buitenkant nauwelijks verschil ziet. Wat is het verschil tussen die families? Zou het verschil niet zitten in dat wat Johannes schrijft in zijn eerste zendbrief? Dat er mensen zijn die zichzelf misleiden door te zeggen dat ze geen zonde hebben. En daarmee God tot een leugenaar maken. En dat er mensen zijn die hun zonde belijden. Voor wie God getrouw en rechtvaardig is om de zonde te vergeven. En hen te reinigen van alle ongerechtigheid. En niet om hen een vrijbrief te geven om door te zondigen. Maar juist opdat ze niet zondigen. Maar als ze dan wel gezondigd hebben, dat ze het zullen weten. Dat ze een voorspraak hebben bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Die een verzoening is voor onze zonden. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, trouwe God en Vader, wij komen tot u om uw grote naam te danken, dat wij uw woorden mochten horen. Heer, de woorden waarin u ons de weg wilde wijzen, ook voor de komende week. De weg van onze woorden. En Heer, wij bidden u, om het werk van uw Heilige Geest. We mochten erover horen dat uw Heilige Geest werkt. Dat uw Heilige Geest werkt in een ieder die gelooft. Heer, wij bidden u, werkt u met uw Heilige Geest in ons. Werkt u in ons de liefde tot de waarheid. Ontdek ons aan de leugen en bedrog die hier in ons leven zijn. Werkt u er ons van af. En verlost u ons. Heer, dat wilt u doen. Maar geeft u ons ook zicht op uw genade. Op de vergeving die u geven wilt en die u geeft. Heer, dat u een God bent die goddelozen rechtvaardigt. Heer, het is moeilijk om dat over onszelf te erkennen. Heer, in zijn algemeen, dat gaat het vaak nog wel. Maar Heer, als dat dan concreet wordt. Als u ons laat zien waarin wij u niet dienen. Waarin wij een goddeloze zijn. Heer, dan wordt het vaak moeilijk, dan wordt het pijnlijk. Maar Heer, wij hebben dat nodig, dat u het ons laat zien. En we bidden u, bewaart u ons ervoor, dat we weglopen ook voor deze waarheid. Maar Heer, dat wij het zullen weten, dat u goddeloze rechtvaardigt. Heer, dat ook die zonde waar wij ons druk om kunnen maken, zonde waar wij ons nog voor kunnen schamen. Heer, dat u ook die zonde weg wilt nemen, verzoenen. O Heer, werkt u daartoe, wilt u dat doen in ons leven? En geven dat er niemand achterblijft. Dat uw woorden mee zullen gaan. En dat het ons verlangen zal zijn om onze naasten te dienen. Om de goede naam van onze naasten te bevorderen. Heer, wilt u dat werken? Wilt u met ons zijn ook als we de nieuwe week zijn ingegaan? In de taken die op ons wachten, wilt u ons zegenen? Ons kracht geven om onze taken te doen? Wilt u ook zijn als we, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat zijn ons werk te doen? Of als er geen taken meer op ons wachten? Heer, wilt u ons dan ook nabij zijn en ons vervullen met uw vrede en uw nabijheid? En wilt u geven dat het in ons leven waar zal worden, dat uw heilige woorden van uw heil, woorden van uw genade, door ons verbreid zullen worden. Heer, dat wij, Heer, dat u ons zo mee vult dat we onze tong en onze lippen niet meer kunnen bedwingen, omdat u goed bent. Heer, wilt u geven dat we de kracht van uw genade ook in ons leven zullen ervaren, dat we zeker weten dat u goed bent. Heer, gaat u zo met ons mee, zegenen ieder en brengt ons ook weer veilig op de plek van onze bestemming. Wilt u ook het zondige van vandaag vergeven, alles wat niet was naar uw wil. En hoor onze gebeden, neem onze dank aan, alleen om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte uit Psalm 40, de versen 2 en 5. Psalm 40, de versen 2 en 5. Laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.